Over welk Bijbelboek zouden de meeste boeken geschreven zijn? Ik denk dat het Evangelie van Johannes. Dan wel hoge ogen gooit. Want ja, het is echt niet normaal hoeveel boeken daar ook over zijn geschreven. En ook mensen zijn helemaal dan op zoek naar allerlei mooie patronen en gedachten achter de indeling van het evangelie. En eigenlijk zeg ik vandaag, gooi gewoon al die boeken weg. Want ik heb ontdekt dat hoofdstuk 8 tot 11 over vertrouwen gaat. Jezus vraagt ons vertrouwen. Het is natuurlijk een beetje gekheid, maar ik vind het zelf steeds ook wel weer mooi. We nemen een Bijbelstudiethema elk jaar. En dan merk ik iedere keer weer van, ja, bijvoorbeeld, ik zat net in mijn Bijbel te kijken, die is uit 1990. Niet deze, maar deze. Dus die heb ik al 33 jaar. Dus je hebt het al heel vaak gelezen. Je ziet dat je met potlood of dingen erbij hebt gezet. En dan je leest het opnieuw en het gaat toch weer opnieuw leven. Je bent zelf ook weer veranderd in die tijd. Dus die boodschap van die Bijbel, die is dan voor mij ook weer nieuw en anders. En zo gaat het ook met Johannes 8 tot 11. Je kijkt in het rooster en je weet al heel lang van tevoren, ik mag daarover spreken dan in november. En dan lees je bij het ontbijt is een stukje. Als je naar bed gaat een stukje. Tussendoor een keer een stukje. Je leest het een keer helemaal. En iedere keer ja, merk je, het leeft weer op een andere manier. En een van de dingen die mij nu bijvoorbeeld heel erg opviel was vooral hoofdstuk 8. Dat het eigenlijk een heel vervelend hoofdstuk is. Wat je het liefste overslaat. Vooral dat tweede deel. Ik kom straks even op terug. Maar, dus dat je ook, dat kan het ook zijn. Andere dingen gaan weer op een hele mooie manier leven. En een van de dingen waar ik nu steeds op terugkwam was dat ik merk dat in dit evangelie Johannes wil laten zien dat Jezus als de Zoon van God ons absolute 100% commitment en vertrouwen vraagt. En dat hij eigenlijk met minder geen genoegen neemt. En dat minder ook niet genoeg is. En vandaag wil ik dan ook met jullie 5 stukjes uit deze 4 hoofdstukken halen. En kijken of jullie dan met mij ook dat als rode draad kunnen zien. Vertrouwen. Ik had een collega, even een verhaaltje over vertrouwen, die altijd graag een sterk verhaal vertelde. En dat ging over Klaas Bruinsma. Rob kent hem nog wel. Wij hebben nu Ridouan Taghi als topcrimineel. Ik vind eigenlijk, we kunnen beter spreken over bodemcrimineel, want die hebben echt de laagste van de laagste bereikt. Maar vroeger...
Topcriminelen staan niet op de lijst.
Staan?
Staan niet op de lijst.
Welke lijst? Ah, oké. Okay. Maar vroeger hadden we Klaas Bruinsma, dat was ook echt zo'n crimineel. En hij vertelde, Klaas Bruinsma, die heeft iets over zijn eigen leven verteld. Hij is volgens mij uiteindelijk ook doodgeschoten. Maar hij heeft een keer iets over zijn eigen leven verteld. En hij vertelde, Klaas vertelt, mijn vader, die zette mij op een muurtje. Anderhalf, twee meter hoog muurtje. En hij zei van... Kleine Klaas, spring maar, ik vang je op. En kleine Klaas sprong. En vader Bruinsma doet een stap achteruit. En kleine Klaas zit onder de blauwe plekken en bloed. En vader Bruinsma zegt, kijk jongen, dit moet je leren. Je kan nooit iemand vertrouwen in het leven. En dat was zijn basale levensles, zeg maar, waarmee hij het leven inging. En ja, zo vertrouwen. Wie kunnen wij en durven wij nou echt te vertrouwen? En wie is te vertrouwen? En ja, vandaag gaan we zien dat Jezus degene is die we echt kunnen vertrouwen. Die ons echt opvangt als we springen. We beginnen dan met het eerste stukje uit Johannes 8. En ik lees dan een paar versen uit, steeds uit die stukjes. hoofdstuk 8, vers 3. De schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden. En zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u ervan? Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één, de oudste het eerst, en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Heel bekend verhaal. Allereerst kun je, denk ik, afvragen van... Waar is de man? Want ze was op heteraad betrapt op overspel. Dat doe je niet in je eentje. Dat is wel bijzonder. Dat deze farizeeën en schriftgeleerden nu alleen deze vrouw, zeg maar, eruit pikken om in het middenpunt, letterlijk in het midden te zetten. En wat je eigenlijk ziet is dat deze leiders van het volk, die ook in deze hoofdstukken steeds terugkomen, deze vrouw eigenlijk zien als een object, als niet echt als een persoon, als een mens, maar als een object waarmee ze een bepaald doel kunnen bereiken. In dit geval willen ze Jezus uitdagen en verzoeken en proberen om hem, dat ze hem kunnen pakken op zijn woorden of op zijn daden. En zij is daar gewoon een middel voor. En we zien dat bij Jezus heel anders is. Hij ziet die vrouw juist wel staan en hij ziet haar als een mens en hij praat niet over haar, maar hij praat met haar. En wat ik denk belangrijk is, ook in onze tijd, dat wij uit dit verhaal leren, is dat Jezus eigenlijk die drie dingen doet. Het zijn er niet, zegt, hè? Niet twee, niet één, maar alle drie die dingen moeten we hebben voor de balans. Want er wordt heel vaak nu ook gezegd van: wij mogen niet oordelen. Ja, dus we moeten niet oordelen. Ja, dat is een halve waarheid, zou ik maar zeggen. Er zijn eigenlijk een paar dingen die we moeten doen. Ten eerste, we moeten wel oordelen. En dan is wel de vraag: wat bedoelen we met oordelen? Nou, wat ik daarmee bedoel is, we moeten wel ons een oordeel vormen over de dingen die we tegenkomen in ons dagelijks leven. En laat ik het zo zeggen, hoe verder weg het van ons is, hoe minder het nodig is dat we er een oordeel over vormen. Hè? Want als we er heel weinig van weten en het ook niet echt dichtbij komt, dan is het ook logisch dat we daar een beetje afstand van hebben en dan hoeven we daar niet van alles van te vinden. Maar hoe dichterbij het komt, hoe meer we er van weten en hoe meer het ons ook raakt en in mijn eigen omgeving is, bijvoorbeeld iets wat op mijn werk, op mijn eigen afdeling gebeurt, hè, en zeker als het dan om dingen gaat die niet goed zijn, die te maken hebben met zonde, met verkeerde dingen, met die schade voorbrengen, hè, die mensen pijn doen, kwetsen, van alles wat er kan gebeuren, dan kunnen we niet zeggen: nee, ik ben neutraal, ik heb daar geen oordeel over. Nee, God vraagt ons dat wij daar wel degelijk een oordeel over hebben. Wij mogen daar iets van vinden. Dus dat is het eerste. Wel degelijk een oordeel vormen, dat is belangrijk. Maar wat Jezus dan ook zegt, dat is vooral die eerste uitspraak: wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Hij vraagt dan vervolgens dat als wij een oordeel hebben, als we er iets van vinden, zeggen: nou, het zit zo, die is misschien wel goed bezig, die niet, dat we dan heel voorzichtig zijn als we zelf ook, zeg maar, schuldig zijn aan hetzelfde. Dus dat is vaak wat we vergeten. Dus als wij zelf ook bijvoorbeeld, ik zal maar even een heel simpel voorbeeldje geven, dan hou ik het een beetje op afstand, maar Iemand is helemaal verslaafd aan roken. Daar mag je iets van vinden. Zeker als dat bijvoorbeeld iemand is uit je eigen omgeving. Bijvoorbeeld ja, in je eigen gezin of in je eigen, die misschien ook rookt waar jij bij is, waar je last van hebt. Dan mag je er iets van vinden. Je mag daar een oordeel over hebben. Zegt het is schadelijk. Dat mag. Hè, dat moet ook. Maar vervolgens, als jij bijvoorbeeld zelf ook rookt, dan moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn om die ander dan te gaan veroordelen. Klinkt heel logisch, maar deze fariseeën en schriftgeleerden, die vergaten dat helemaal. Die legden voor de anderen, hadden ze een andere maatstaf dan voor zichzelf. Dus we moeten echt voorzichtig en mild zijn. En zeker als we zelf ook last hebben van hetgene waar we over oordelen. En soms kan dat dus zelfs een reden zijn om iemand niet te veroordelen. Om het even los te laten. Maar het derde en het laatste wat Jezus zegt, dat is ook heel belangrijk, want hij zegt tegen die vrouw, ik veroordeel je nu niet. Dus in deze situatie zegt Jezus ook, ik ben niet de rechter hier, ik heb geen officiële positie in hetgeen wat jij gedaan hebt, dus ik hoef jou nu daarvoor niet te veroordelen. Dus het is heel vaak zo, ook als dingen gewoon gebeuren in onze omgeving, ja, waar we niet, kijk, als er bijvoorbeeld, ik ben manager van een team, als er in dat team iets gebeurt, dan moet ik daar iets van vinden. Dat is mijn rol. Staat in mijn taakomschrijving. Dus dan moet ik daarover oordelen. Het zou verkeerd zijn als ik dat niet doe. Maar wat er gebeurt in een ander team, ja, daar mag ik wel iets van vinden. Daar kan ik een oordeel over hebben. Maar ik ga daar niet dan een beslissing in nemen. Dat is niet aan mij. Dus dat is steeds dat onderscheid wat we moeten maken. Tussen zeg maar wel een oordeel vormen en het oordelen zelf. Maar wat er vervolgens wel gebeurt is dat Jezus, hoewel hij dus haar niet veroordeelt, hij is wel heel duidelijk. Hij zegt wel tegen haar, en dat is die laatste zin van dit stukje, ga naar huis en zondig niet meer. Dus hij benoemt het wel eerlijk. Hij spreekt ook de waarheid tegen haar. Dus hij gaat niet met haar meepraten van, oh, wat zielig voor je en wat is er allemaal gebeurd en geef niks. Dat is dan soms ook onze neiging. En dan slaan we eigenlijk door in het niet oordelen. En hier zie je de balans, dat Jezus dus wel degelijk heel duidelijk is tegen haar en zegt, wat jij hebt gedaan is niet goed, je hebt gezondigd en ik wil dat je daarmee stopt. En dat is ook wel heel mooi, dat die balans tussen het niet veroordelen, hij ziet haar staan, hij praat met haar, maar hij is wel duidelijk tegen haar en hij zegt haar de waarheid. En hij laat het dan ook los, hij zegt ga maar naar huis, dus hij laat haar als het ware vrij. En dan is het aan haar om daar iets mee te doen, met die boodschap die ze mee heeft gekregen. En natuurlijk was er een reden voor dat ze dat overspel pleegde. Misschien had ze een hele slechte relatie met haar eigen man. Misschien werd ze mishandeld, misschien heeft ze wanhopig naar liefde gezocht. We kunnen daar van alles bij bedenken. En toch zegt Jezus, ondanks dat dat allemaal waar kan zijn, wat je doet, overspel is niet goed. Stop daarmee, want het levert uiteindelijk niets goeds op, maar brengt je eigenlijk verder van huis, verder van God. Dus die balans, die mogen wij ook, denk ik, zoeken in ons leven, in de omgeving waarin wij zijn. Tussen het een oordeel vormen over dingen, op basis van wat we weten uit de Bijbel over God. Het heel voorzichtig zijn met het oordelen zelf en het veroordelen van de persoon. Maar wel naar die persoon toe, de waarheid durven spreken en niet over, maar met de persoon spreken. We komen straks even terug wat dit dan betekent voor het vertrouwen in Jezus. Dan het volgende stukje. Ik lees een stukje vanaf vers 37. Hoofdstuk 8, vers 37. Zegt Jezus, ik weet wel dat u nakomeling van Abraham bent, toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Ik spreek over wat ik gezien heb bij mijn vader. U doet wat u gehoord hebt van uw vader. Onze vader is Abraham, zeiden ze. Maar Jezus zei, als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt iemand die u de waarheid heeft gezegd, die hij van God gehoord heeft, doden. Zoiets heeft Abraham niet gedaan. Maar u doet inderdaad wat uw vader deed. Zij zeiden, wij zijn geen bastardkinderen, wij hebben maar één vader, God. Nou, ik ga er verder niet helemaal dieper op in of het verder lezen. We kunnen dat zelf lezen, maar ik heb hier even op een rijtje gezet. Je ziet gewoon dat het echt een woordenstrijd is. Heel pittig. Ja, gewoon wel heftig. Ook de dingen die Jezus zegt, die zijn niet lief en niet aardig. Hij zegt heel duidelijk tegen de Joodse leiders, u kent mij, nog mijn vader. Hij zegt, in uw zonde zult u sterven. Dat zal je maar gezegd worden. Hij zegt ook heel duidelijk, jullie willen mij doden. Dus hij laat eigenlijk zien dat hij ze door heeft en dat zij rondlopen met plannen echt om hem uit de weg te ruimen. En hij brengt dat ook in verband met hun geestelijke toestand, want hij zegt, jullie zijn uit jullie vader is de duivel. Ook wel heftig. Hij zegt, jullie luisteren gewoon niet omdat je niet uit God bent. Hij zegt, jullie zijn leugenaars. Maar wat doet Jezus? Hij geneest blinden, hij wekt doden op. Hij spreekt een vrouw vrij, wat we net hebben gelezen. En de leiders van het volk, die schelden Jezus uit. Ze zeggen, je bent bezeten, je hebt een demon, een Samaritaan. En je ziet ook dat ze gewoon niet snappen wie ze voor zich hebben. Wie bent u? Wie maakt u zichzelf? En niet op een nieuwsgierige of geïnteresseerde manier, maar eigenlijk verwijtend. En wat ze dan doen is, ze rapen stenen op. Ze willen geweld gebruiken. Meerdere keren. Ze willen hem eigenlijk het liefste grijpen. En ze zijn met elkaar aan het praten van hoe kunnen we hem uit de weg ruimen? Hoe kunnen we hem doodkrijgen? En dan zie je dat, wat ik hier dan voor mezelf weer uit heb geleerd, ik merk dat ik best wel wars ben van woordenstrijd. Ik word bijvoorbeeld wel eens gebeld. Ik sta denk ik op zo'n telefoonregister van Jehovah's getuigen. En meestal rond de feestdagen dan krijg je soms zo'n telefoontje over Pasen bijvoorbeeld. En dan merk je gelijk, oh ja, dat is van die hoek. En dan merk ik van, ja, ik ga daar liever gewoon niet mee in discussie. Want ik denk, dat heeft toch geen zin. Nou, ik denk dat dat vaak ook best wel zo is. We hebben ook geleerd dat het is belangrijker, ja, om met je daden te spreken dan zeg maar met woorden. Maar toch zie ik hier in dit hoofdstuk wel dat het soms gewoon goed is en nodig om wel die discussie en die woordenstrijd, als ik zo mag noemen, aan te gaan. Maar dan wel, denk ik, op de goede manier. En ook hier zie ik weer dat Jezus de waarheid spreekt tegen de mensen die hij voor zich heeft. En hij spreekt uit wat hij echt vindt en van ze denkt. En dan is het aan hun wat ze daarmee doen. En je ziet wel dat het bij hun dan eigenlijk geen effect heeft. Alleen maar nog meer, ja, agressie eigenlijk opwekt. Maar Jezus gaat die strijd niet uit de weg. Zij willen redeneren, zij willen discussiëren. En hij gaat dan niet opzij. Hij gaat eigenlijk ook onverschrokken de strijd aan met deze mensen. Met hun eigen wapens, met het woord. Want ja, dat was hun manier en dan gaat Jezus dat niet uit de weg. En ik denk dus dat wij ook mogen leren dat dat soms ook nodig is. Dat we, ja, als iemand ook zo met ons die discussie aan wil gaan, dat we dat doen. En ik merk ook wel, bijvoorbeeld mijn neef Bertus Span, die staat ook vaak in de berichten met, die doet echt dat marktwerk. Waarbij hij zich vooral richt op moslims. En dan denk je wel eens van, Bertus, wat heeft het voor zin, al die discussie. Maar toch zie je vaak dat juist die mensen ook wel graag dat gesprek willen hebben. Omdat ze dan, ja, heel erg uitgesproken mening hebben. En hij is dan toch vaak iemand die dan met ze in gesprek gaat. En ze andere gezichtspunten geeft. Of zegt van, klopt het wel wat jij zegt? Ze zeggen natuurlijk heel vaak dingen. Ik noem maar wat, de Bijbel is veranderd en dit en dat. En dan is het goed dat hij dan toch die discussie aangaat. En dan zie je vaak dat dat toch iets doet bij die mensen. Dus dat ze erover gaan nadenken, dat ze terugkomen om een Bijbel te halen. Dus hier zie je dat Jezus dat gesprek aangaat. En het heel bijzondere en ook wel heel moeilijk hieraan, en dat is dan het laatste hierover. Dat is vers 31. Dat is zo gek, maar er staat tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus. Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. En dan dat hele stuk ook van wat ik net gelezen heb, gaat dus eigenlijk tegen Mensen die in hem geloofden. Dan zeg je, hè? En dan zie je ook dat Jezus soms ook met ons, als het ware, in discussie wil gaan. Omdat hij wil testen of checken of wij wel echt 100% op hem vertrouwen. Of ons geloof wel echt in hem en in zijn grootheid is. Of dat we het een beetje erbij doen. En wat je eigenlijk ziet bij deze fariseeën en schriftgeleerden en leiders van het volk was eigenlijk dat andere dingen belangrijker waren dan Jezus. Zij vertrouwden liever op hun achtergrond, hun herkomst, het volk. He, ze zeiden ook, wij zijn nakomelingen van Abraham en wij zijn nooit iemand slaaf geweest. Dat zeiden ze. En dan denk je van, het is dan zeg maar 30 na Christus. 600 voor Christus werd Jeruzalem ingenomen en verbrand door koning van Babel. Daarna zijn ze altijd gewoon knechten, slaven geweest van alle wereldrijken die daarna gekomen zijn. En toch zeggen ze gewoon, wij zijn Abrahams nageslacht, wij hebben nooit iemand gediend. Dus die trots op hun afkomst en hun identiteit, dat wilden ze vasthouden, kost wat het kost. En dat wilden ze niet loslaten. En eigenlijk zagen ze Jezus als een bedreiging. Want hij ging eigenlijk aan die poten van hun stoel zagen. En ze zagen, dat moeten we vasthouden. En dan is Jezus iemand die, ja, onbevreesd zeg maar, juist daarop gaat prikken. En zegt, waar wil je nou op vertrouwen? Op je afkomst, op je identiteit, op je chauvinisme over het land waar je bij hoort, of je nationaliteit? Of ga je op mij vertrouwen? Dan het volgende verhaal wat Johannes vertelt. Johannes 9. Nou, daar is ook al heel veel over gezegd en Ferdinand heeft daar een tijdje terug nog over gesproken. Dus mooier en beter dan ik kan. Dus ik ga alleen hier uithalen dat ook hier in het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Hij ziet iemand echt zitten. En het contrast is vers 8. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet die man die altijd zat te bedelen? De een zei, ja, die is het. En de ander, nee, maar hij lijkt erop. Wat je ook hier weer ziet is eigenlijk, dat is ook wel misschien voor onszelf confronterend. Die man die heeft daar altijd zitten bedelen, maar de mensen hebben hem eigenlijk niet echt gezien. Ze kenden hem als bedelaar, als een bedelaar. Maar niet met zijn naam of hoe hij eruit zag, wie hij was. En verder zie je in vers 34 dat de Joodse leiders, ze joegen hem weg. Dus zij willen hem weg hebben. En dat appelleert ook aan een angst die wij hebben. Wij willen ook altijd ergens bij horen. En de Joodse leiders die zeiden ook tegen mensen, dat gebeurt ook in dit hoofdstuk, van als jullie in Jezus op hem willen vertrouwen, dan hoor je niet meer bij ons. Dan ga je eruit. Dan zetten we je uit de synagoge. Dan raak je heel veel kwijt. Je sociale contacten, je netwerk. En misschien ook wel geld, je klandizie, als je bijvoorbeeld een bedrijfje had, winkel. Zo, dat was ook hun manier om angst te zaaien. En dat vraagt ook van deze man een keuze. En je ziet eigenlijk dat juist in dit hoofdstuk die tegenstand maakt hem eigenlijk steeds sterker. En dat proces wat er bij die man gebeurt, dat is ook mooi om te zien in dit hoofdstuk. Daar gaan we nu niet helemaal op in, maar het is ook best wel een aparte kerel, heb ik het idee. Misschien dat hij ook wel door die lange periode van bedelen wel een bepaalde kijk op de mensheid had gekregen. Van nou, mij hoef je niks wijs te maken. En je ziet dat hij heel mooi, maar ook heel hardnekkig vasthoudt aan de feiten. En hij zegt, één ding weet ik. Ik was blind, maar nu kan ik zien. En wat jullie allemaal verder vertellen, ik weet het niet, maar dit weet ik. En dan zie je eigenlijk dat hij door die tegenstand die hij krijgt, dat hij eigenlijk steeds sterker wordt en meer gaat enerzijds zeg maar geïsoleerd komt te staan en tenslotte zelfs wordt weggejaagd, maar dat ook de weg is naar Jezus. Want wat er dan gebeurt in vers 35 is dat op dat moment dat hij daar is, op die plek, dat hij alleen staat en eruit is gezet, dan zoekt Jezus hem op. Dus eigenlijk voor de tweede keer in zijn leven komt hij dan Jezus tegen die hem ziet staan en hem opzoekt. En naar hem toe komt. En dan komt hij echt tot een uiting van geloofsvertrouwen in Jezus. En weet hij, ik moet mijn lot aan hem verbinden. Bij hem ben ik veilig en niet bij de fariseeën en schriftgeleerden. En dan gaan we naar het vierde stukje. Hebben we net ook al uitgelezen, dus ik zal nu alleen een stukje lezen vanaf vers 3. De schapen luisteren naar zijn stem, naar de herder. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist weg van hem, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Je ziet iedere keer in deze verhalen van Johannes 8 tot 11, maar ook in heel het evangelie, dat het niet neutraal is. Het begint al, het evangelie, met het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Dus er is licht en er is duisternis. Er is gevaar, er zijn wolven, er zijn rovers, er zijn dieven. Ze komen om te slachten, te stelen, te vernielen. Dus voor die schapen is het niet neutraal dat het allemaal niet uitmaakt. Er is echt reëel gevaar. En dat is ook met ons zo. Geestelijk gezien is er echt, ja, zijn we echt reëel in gevaar. Als we niet oppassen, dan gaat het verkeerd met ons. Klinkt misschien een beetje dreigend, maar dat is echt zo. He, dan, we dreigen dan verloren te gaan. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En dat wil God niet. En Jezus die roept dan hier ook op van, vertrouw mij, ik kom jou halen. Hij komt naar die schaapskooi toe en hij heeft jou dan op het oog en hij roept jou bij naam. En de vraag is dan ook, ken ik die stem en ken ik Jezus ook op die manier dat hij mij persoonlijk kent en dat ik ervoor heb gekozen om achter hem aan te gaan en mijn veiligheid bij hem te zoeken. En het mooie is, dan is het meer dan alleen maar veiligheid, want hij zegt dan ook, je mag dan ingaan en uitgaan en weide vinden. Dus er is, en Jezus zegt ook, hè, ik ben gekomen om jullie dan leven te geven en het overvloedig te geven. Dus er is heel veel moois te halen bij hem. Hij geeft je dat je kan ingaan en uitgaan, dat spreekt voor mij persoonlijk over vrijheid. Dat is ook, ja, dat is ook heel belangrijk voor mij, omdat je je vrij kan voelen. Dat je niet zo beknopt en bekneld voelt. Jezus zegt, ik roep jou en dan krijg je ook een stuk vrijheid. Je kan ingaan en uitgaan. En dan kan je ook, ga ik zorgen dat je weide kan vinden. En wat betekent dat? Nou, dat denk ik, hè, dat je dus ook plek krijgt van de Heer waar je voedsel hebt, waar je kan groeien, waar je kan ontwikkelen en ook waar je veilig bent, waar je, hè, want dat is ook heel belangrijk als je die weide vindt, dat je daar, die, als de herder die weide geeft, dan is dat ook een veilige plek, een plek van groei, van jezelf voeden, van ingaan en uitgaan. Dat is wat de goede herder belooft. Nou ben ik bij Sarah op de open dag bij diergeneeskunde geweest. En een van die hele indrukwekkende dingen is dan toch wel die schaapherders. Dus die was daar ook. Een hele groot stuk hadden ze omheining omheen gezet. En dan een kudde schapen. En dan komt er zo'n herder met honden. Eén hond trouwens. Collie is het, toch? Het is ongelooflijk wat die kunnen. Want die kan dus die schapen echt, dat is echt centimeterwerk. Want dan moeten ze bijvoorbeeld door zo'n poortje en dan die hond die kan gewoon precies zorgen dat ze dus niet 10 centimeter naar links en of naar rechts, maar precies erdoorheen. En die herder die heeft dan ook een fluitje waarmee die echt kan zorgen dat ze bijvoorbeeld één stapje naar rechts gaan. En een ander toontje, dan gaan ze bijvoorbeeld één stapje naar links. Dus dat kijkt heel nauw. En dat is al heel indrukwekkend. Maar wat ik me eigenlijk realiseerde toen ik dit las, wat eigenlijk nog indrukwekkender is, dat deze herder doet het niet met een hond en een fluitje, maar met zijn stem alleen maar. Dat is eigenlijk nog mooier. Ik zat te denken, als ik die demonstratie had gezien dat hij dat alleen maar met zijn stem deed, ja, dat zou natuurlijk eigenlijk dan nog indrukwekkender zijn. En dat is wel wat Jezus graag wil, dat wij ons helemaal laten leiden door zijn stem. En dat vraagt wel iets van ons, dat wij dus dan ook onszelf afstemmen op die stem. Kan je dat zeggen? Nee, maar wel hè, dat we dus gericht zijn op die stem, ook tijd nemen om die stem dan te laten spreken. En dat vraagt van ons dat we dus af en toe stilte opzoeken, dit boek erbij pakken, openslaan, een stukje lezen, tot je door laten dringen. Dus geven wij Jezus ook die kans om ons op die manier met zijn stem te leiden, want dat is ook uiteindelijk de voorwaarde voor ons om heerlijk te kunnen ingaan, uitgaan en wijden te kunnen vinden. En wat dan ook belangrijk is in dit hoofdstuk, dan gaan we dus niet die stem van de vreemde volgen. Die hoeven we niet allemaal te kennen, die stemmen. We hoeven alleen maar te weten, oh, maar dat is niet de stem van Jezus. Dan hoef ik daar me verder niet druk over te maken of naar te gaan luisteren wat die allemaal te zeggen hebben. Die volg ik gewoon niet. En dan komen we bij het laatste verhaal, hoofdstuk 11. En daarvan wil ik dan eigenlijk maar twee dingen lezen. De zuster stuurde iemand naar Jezus in vers 3 met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Vers 6. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Vers 17. Toen Jezus dan daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Zo vaak in dit evangelie reageert de Heer Jezus totaal anders dan wij zouden verwachten. Dat begon al in hoofdstuk 2 met de bruiloft in Cana. Zijn moeder die vraagt, wilt u alsjeblieft helpen? Nee. En dat gaat iedere keer, is dat in het evangelie, de zoon van de hoveling. Dus die hoveling die komt, mijn zoon is zo ziek, kom helpen. Eigenlijk een afwijzende reactie. Iedere keer. Ik denk dat het voor ons belangrijk is om te beseffen dat Jezus niet iemand is die met ons vingerknippen voor ons klaarstaat. Hij heeft zijn eigen plan met ons. En wat hij graag wil is dat wij met onze problemen naar hem toe komen, maar dat we ook beseffen dat dan de reactie niet altijd zo gaat als wij zelf in gedachten hebben. En dat zie je hier ook heel sterk. Hij blijft gewoon nog 2 dagen. Hij komt niet, hij luistert niet, maar als hij komt is het veel te laat. Wat is dat allemaal? Het kan ons soms echt wel pijn en moeite kosten als wij echt met onze problemen naar Jezus gaan. En dat dan lijkt er gewoon niet de reactie te komen die wij verwachten, niet de oplossing die wij in gedachten hebben. Dan kan dat heel teleurstellend zijn. Maar je ziet hier ook dat Jezus zijn eigen plan heeft en dat hij uiteindelijk in dit verhaal ten eerste diep bewogen is, want we hebben hier kortste vers in de Bijbel. Jezus weende. Dus hij is diep bewogen en hij leidt met ons mee, maar hij trekt zijn eigen plan. En uiteindelijk heeft hij de macht en de kracht om Lazarus uit de dood op te wekken. Nu hebben we 5 verhalen doorgenomen. En dan toch nog even als slot die rode draad. Jezus vraagt ons vertrouwen, maar hij is ons vertrouwen ook waard. Laten we beginnen met het tweede stuk wat we hebben gelezen, dat tweede deel van hoofdstuk 8. Hij wil ons volledige vertrouwen. Hij daagt ons ook uit. Al onze andere loyaliteiten moeten we loslaten. Dus allerlei dingen waar we heel erg aan hechten, onze traditie, onze afkomst, onze identiteit, vaderlandsliefde. Heel erg sterke meningen die we hebben. Laat het los. Want Jezus wil graag dat we op hem als persoon vertrouwen. En dat we achter hem aangaan. En die waarheid die hij spreekt, die zal ons vrijmaken. Vrij maken. Want al het andere, daar zijn we slaaf van. Durven wij hem dat vertrouwen te geven? Blinde man in hoofdstuk 9. Hij zegt tegen hem, ga je daar wassen? En dat vraagt om vertrouwen. Dat is niet logisch wat Jezus deed. Modder op je ogen en Het sluit helemaal niet aan op onze ervaring of iets logisch. En toch vraagt hij van, vertrouw je mij? De man ging weg en waste zich. Toen hij terugkwam, kon hij zien. Dus dat vertrouwen. En dan vervolgens zie je dat hij dan eigenlijk weer van de regen in de drup komt. Want hij krijgt tegenstand. Hij wordt sociaal uitgesloten. Hij raakt vrienden en familie kwijt. Maar juist dat brengt hem uiteindelijk aan de voeten van Jezus. En dan heeft hij een redder en een vriend gevonden. Dat vertrouwen. En als herder in hoofdstuk 10 vraagt hij ons ook weer te volgen om door naar zijn stem te luisteren. En als wij dat vertrouwen in hem hebben en ons op hem afstemmen, hè, dan weten we dat we kunnen uitgaan en ingaan en weide vinden in ons leven. En in het verhaal van Lazarus vraagt Jezus om vertrouwen als hij niet reageert zoals wij denken dat hij moet reageren, later of anders. En dat we erop vertrouwen dat hij met ons meeleeft, dat hij ons verdriet kent. Jezus weende en dat hij uiteindelijk doet wat goed is voor ons. In al die situaties vraagt hij ons vertrouwen. En dan tot slot, in het eerste verhaal, zou ik eigenlijk willen zingen met de woorden van lied 125 uit Opwekking. Als wij ons even verplaatsen in de schoenen, of sorry, in die vrouw, dus we gaan in de schoenen van die vrouw staan, wil ik zeggen, die daar in dat midden staat, die zich een beetje ontredderd voelt en opgelaten en schuldig en allerlei emoties door haar heen gaan. Ja, dan is onze neiging, denk ik, als we zo te kijk gezet worden soms, om heel hard weg te rennen. Even hè, Adam en Eva in de hof. Dan willen we ons verstoppen. Dan willen we het liefste verdwijnen. Wegrennen voor God. Maar dat we dan weten, ik hoef niet weg te rennen, want bij Jezus ben ik juist aan het goede adres, ben ik veilig. Hij ziet me staan, hij praat met me. Hij heeft wel een oordeel en hij spreekt ook de waarheid tegen mij, maar hij vergeeft en veroordeelt mij niet. Dat vertrouwen in Jezus. En wat ik eigenlijk wil afspreken met jullie is dat we de komende week eens extra bewust zo naar ons leven kijken. Dat als we nou in een situatie komen, morgen al of zo, of vandaag, of van de week, dat je dan even bewust bent van, nee, er gebeurt nu iets. Oh ja, wat betekent het nou om in deze situatie op Jezus te vertrouwen? Dus je brengt het bij hem, je loopt er niet voor weg. Misschien dat we dat gewoon allemaal deze week eens moeten doen. En dan heeft er misschien volgende week zondag hier wel iemand een ervaring om te delen. Kijken wat er gebeurt. Jezus vraagt ons vertrouwen en hij is het meer dan waard.